een aantal zaken.
Ja, meestal sluit ik de donderdag af en de vrijdag probeer ik er nog wat dingen in te krijgen van die een dag die belangrijk zijn of die plots opduiken of zo. En die toch wel aandacht verdienen, volgens mij dan. En ja, nu zijn er een paar dingen gebeurd die, waar ik te laat voor was dan, te vroeg afgesloten, zeg maar. En dat is onder andere die affaire Labib natuurlijk, hè. Er is heel wat om te doen en de Zwarte Piet doorschuiven van de ene naar de andere. En nu moet ze een knieval doen en Boucher wil absoluut niet dat ze een knieval doet en zo. Enfin, een heel harrewarde rond om dingen die uiteindelijk niet onbelangrijk zijn, maar toch niet doorslaggevend voor wat er hier zou moeten gebeuren. Hè. Dus men gijzelt nu weer de regering en zo. Ja, er werd dan gezegd van ja, volgende week zal dat in orde zijn, maar ondertussen is er al een evolutie, dat er al een geschrift of zo wordt voorbereid, hè, waarin Labib dan toch min of meer een knieval zou doen, die dan niet erg mag zijn, hè, enzovoorts. Enfin, we zullen zien wat dat wordt. Hè. Dan is er natuurlijk ook nog eens die...
Het gaat een beetje, mijn perceptie ervan is dat het een beetje gaat over respect binnen de regering en wie is er de baas. Want Boucher die is constant oppositie aan het spelen.
Ja.
Hij is aan het zeggen wie van andere partijen moet aftreden. En als zijn eigen minister dan zijn eigen protégé een zware fout maakt, dan zegt hij fuck you tegen de rest.
Ja. En dan had je er nog een bijkomende ding. En dat ging, ik weet niet waar dat precies over ging, want ik vond dat heel raar, die zogenaamde Frank van den Broeke, die Van Quickenborne bij de arm pakt, ja. Om te beletten dat hij wegloopt, hè, terwijl dat Van den Broeke nog zijn punt wou maken en zo. En dat is ook opgeblazen tot een onvoorstelbare rel, hè. Hij zegt precies of dat hij, zoals met seksuele dingen, hè, dus, ik kan nu op de term niet komen, help me, Joost.
Harassment. De fysieke integriteit.
Voilà. Wat nu ook rond Rousseau, hè, zo erg speelt. Hè.
Ja.
Ja, dus ik snap niet waar dat die mee bezig zijn. Heeft dat allemaal iets te maken met een mannetjesputterij, met ego's die botsen?
Als het over Boucher en Van Quickenborne gaat, alles is wel.
Nu was Van den Broeken en Van Quickenborne.
Als het over Boucher en Van Quickenborne gaat, toch wel zeker. En Van den Broek is wel geweten dat hij wel een koppengaard is en zijn punt wil maken. Het was wel interessant, want het ging over de kern van de zaak waarover het ging is wel heel belangrijk. Het ging namelijk over dat extra geld die de dokters vragen, die herenloontarieven, de overwinsten van de specialisten, die Van den Broeke wil aanpakken.
En dat mag vooral niet van de liberalen.
En daar wilde Van Quickenborne blijkbaar geen gesprek over hebben. Dus ja, natuurlijk hoe het dan concreet gegaan is, als ze op elkanders muil beginnen te slaan, dan is dat natuurlijk wel een probleem.
Alleen het lijkt er bijna op alsof hij seksueel benaderd is. Allee, ik bedoel, het is compleet over de top, vind ik, dit soort reacties.
Ja, ik zou denken dat, Van den Broeke moet misschien zijn excuus aanbieden en dan moet Van Quickenborne toch wel eens over die zaak aan tafel gaan zitten, want dat is echt wel een probleem. Ik bedoel, als je goed verdient, valt dat mee, maar als je per bezoek aan een specialist, moet je tegenwoordig €30 extra uit je zak betalen. Maanden wachten en veel geld betalen. Dus dat is wel...
En voor veel mensen is dat niet houdbaar of niet doen.
Sorry, maar dus dat gekibbel daar,
Dan is er natuurlijk ook...
Zeker dat standpunt van we willen daar niks aan doen, hoeveel van de bevolking zou daarvoor zijn?
Ja.
Het is helemaal, die hoge tarieven, het is alleen maar de dokters die er beter van worden.
Ja, ja. Ja. En de liberalen willen er niet aan raken. Ja. En het is altijd hetzelfde, hè. Als rijken moeten inleveren, dan is het niet en dan gebeurt er ook niks. Hè.
Ja.
Maar goed, dan hebben we nog over Rousseau. Daar staat ook wel iets over in, of er zit ook wel iets over in het Nabije Westen. Maar ik heb nadien dan nog een analyse gelezen van Peter Terijn. En die lijkt eigenlijk toch wel een beetje gaan naar complottheorieën. Maar er zit wel iets in. Die wordt bewust, volgens mij ook, ja, bewust wordt die zwart gemaakt en wordt geprobeerd die onderuit te halen. En dat heeft waarschijnlijk te maken met het feit dat hij een partij die toch zou kunnen wegen op het beleid straks, of bij regeringsvorming toch wel, hè, omdat die partij toch behoorlijk wat stemmenwinst maakt, dat daardoor wat andere partijen willen aan de rechterzijde, dat in het gedrang komt. En dus moet men proberen te vermijden dat vooruit nog meer groeit. Mm-hmm. En ik denk dat is een vorm van onderuithalen. Maar Peter Terijn gaat daar heel ver in, haalt ook heel DPG Media en zo erbij, en haalt dus ook nog een aantal verbanden, maar daar wil ik het misschien later nog eens over hebben, want het zou ons nu veel te ver voeren om daar, en ik moet trouwens ook dat ding nog eens grondig herlezen, maar je trekt daar dus echt allerhande dingen bij die toch wel wijzen op iets wat gestuurd wordt, waarschijnlijk vanuit rechts en extreem rechts.
Ja, het is natuurlijk, ja, ik weet ook niet hoe, het is allemaal speculatie natuurlijk, want ik dacht dat de N-VA graag met vooruit en zee wilde gaan, en dat daarom Rousseau, die uiteindelijk, ja, hij spreekt wel de jongeren aan, maar inhoudelijk is dat toch maar echt wel een lichtgewicht, dat hij toch zo populair was. Ik bedoel, hij kreeg toch geen slechte pers dan, in letterlijke zin. Dus omdat dat nu dan een complot zou zijn, in eerste instantie, lijkt mij zeer raar.
Ja, van de andere kant, Joris, dingen dat N-VA met vooruit zou willen, aangezien het Vlaams Belang zo groeit, wordt dat gevaarlijk, hè, voor de N-VA. Dus het zou toch, ik zeg niet dat het rechtstreeks vanuit N-VA wordt.
Maar wat wordt er gevaarlijk voor N-VA?
Voor een regeringsvorming of een ding.
De groei van Blok.
En voor het doel wat Bart De Wever eigenlijk in, voor ogen heeft. Ik zeg niet dat Bart De Wever het stuurt. Hè.
Maar hij komt heel goed overeen met vooruit in Antwerpen. Ja, hè? Ja.
Maar dat houdt hem wel van zijn doel uiteindelijk. Hè. Maar ik zeg dus niet dat het vanuit N-VA wordt gestuurd, eerder vanuit Vlaams Belang. Hè. Ja. Wie heeft het uitgebracht? Scheld. Hè. Dus extreemrechtse blaadjes en P-magazine hebben het eerst uitgebracht. En dan nog iets raar.
Ik hoorde gisteren dat Van der Paal daar een rol in heeft in het Scheld. Van der Paal, de kooksnuivende vriend van Bart De Wever, het vastgoed... bedrijf daarin, dat dan over kop gegaan is.
Allee, het is toch ook bizar dat de eerste melding die er geweest is door een journalist, door Farouk Oswinnes, is de eerste melding gemaakt. Het is toch raar dat een journalist zoiets gaat vertellen, hè?
Dus gaan overdragen dat Rousseau
En het laatste geval van die 24 heeft. Of 26-jarige, ja. Daar is al zeker geen sprake van minderjarigen. En dan denk ik, enfin, dat staat ook in het Nabije Westen, of dat hoort ook in het Nabije Westen, dan denk ik van... dat kan ook zijn dat die jongen een relatie heeft gehad, meer van verwachten gedumpt is, of weet ik wat, of het is afgesprongen en nu uit wraak hangen. Het kan ook, hè. Dus, dat is ook allemaal speculeren natuurlijk.
Ja, het is natuurlijk relevant, moest effectief de kopstuk van een van de grotere partijen en de enige linkse of middelgrote linkse partij, of toch centrumpartij, daarbij zou betrokken zijn, maar ondertussen wordt er weer over niks anders gesproken, zoals bijvoorbeeld wachtlijsten, openbaar vervoer, te hoge dokterstarieven enzovoort.
Ja, en dan is er nog een ding rond de Italiaanse regering die te strijden trekt tegen de LGBTQIA+ gemeenschap. Dat is niet nieuw, dat is vorige week was het eerste hoofdstukje erin van meemoeders, dat werd geschrapt, hè, dus een meemoeder heeft niks meer te vertellen. Daar staat niks over in het Nabije Westen deze week, maar ik ga er volgende week op terugkomen. En nu gaan ze dus nog veel verder, hè. Dus ook draagmoederschap is verboden, maar dat wil men nu een misdrijf, echt een misdrijf van maken. Ja. En dat viseert ook vooral de LGBTQI-gemeenschap. En dan tot slot wil ik nog even zeggen, er zit iets over Johanna Pas in. Dat is degene die de kartonnen dozen zo lang heeft opengehouden. Wat ik daar ben vergeten te zeggen is, en dat wil ik dan nu eventjes vooraf zeggen, Pinkweef zal er waarschijnlijk uitgebreid op terugkomen in een van zijn volgende uitzendingen. Er zit hier nu een korte herdenking van Johanna Pas in.
Ja.
Goedemiddag. Dit is een Nabije Westen van 24 juni 2023 in het redactieprogramma van Radio Centraal 106.7 FM. De ministers Zuwal de Mier van N-VA en Hilde Krevits van CD&V broeden op een plan om ouders waarvan de kinderen criminele feiten hebben gepleegd werkstraffen te geven. Volgens dat plan hebben ouders een opvoedingsplicht en zijn ze dus medeverantwoordelijk voor het gedrag van hun kinderen. Crimineel gedrag van hun kind zou er kunnen opwijzen dat zij die verantwoordelijkheid niet nemen, wat sancties tegen die ouders kan rechtvaardigen, aldus het plan. En ja, daar moet dus dringend wat aan gedaan worden. dat jeugdrechters nu al maatregelen kunnen nemen via de gemakkelijke weg van sanctionering, zoals ontzetting uit de ouderlijke macht, toezicht houden op de gezinsbijslag en sociale uitkeringen, is voor beide excellenties duidelijk niet voldoende. Daar moeten nog werkstraffen voor de ouders bovenop komen. Het plan veroorzaakte nogal wat deining. Het lijkt wel of de ministers ervan uitgaan dat het sowieso en alleen maar de schuld is van de ouders dat hun kinderen criminele daden stellen omdat ze hun opvoedingsplicht niet nakomen. En dat zou dan de sancties tegen de ouders rechtvaardigen. Wat is er toch in de breinen van onze politici geslopen? Na de op dit ogenblik aan de gang zijnde discussie over het niet uitreiken van schoolrapporten als een schoolfactuur niet betaald is, wat onwettelijk is, en na diverse voorstellen die met de opvoeding van kinderen te maken hebben, en na de opgemerkte uitspraken van Conor Rousseau over ouders die niet bekwaam zijn om kinderen op te voeden en dus beter geen kinderen zouden krijgen, de crècheplicht die gelukkig geen doorgang zal vinden, en het verschuiven van kindergeld om dat geld zogenaamd beter te besteden, om maar een paar voorstellen te noemen, is er nu weer dat plan van de Mier en Krevits. Het lijkt erop dat de overheid in de opvoeding van kinderen de ouders helemaal buitenspel wil zetten en die opvoeding helemaal naar zich toe wil trekken. Kunnen ze er meteen voor zorgen dat de juiste ideologie in de breinen van beïnvloedbare jongeren wordt gepompt? Niets was de media te veel, tot in liveblogs toe, om zowat van minuut tot minuut de tragische afloop van het duikbootje Titan te volgen. Kosten nog moeite werden gespaard om uit te zoeken waar het zich zou kunnen bevinden. Een grote opsporings- en reddingsactie werd opgezet die zich focuste op een gebied van ongeveer 20.000 vierkante kilometer, dat is een gebied anderhalve keer zo groot als Vlaanderen. De duikboot was spoorloos sinds vorige zondag. Donderdag in de loop van de dag werden brokstukken gevonden van dat bootje vlak bij de plaats van bestemming, de op zijn medentrip gezonken Titanic. Later op de dag werd bevestigd dat het om de bewuste Titan ging. De bemanningsleden zijn allemaal overleden. Ze hadden geen schijn van kans. Het bootje zou geïmplodeerd zijn. Wat een contrast met de ramp die zich een week eerder voordeed in de Griekse wateren, waar een boot met mogelijk tot 750 vluchtelingen aan boord kapseisde en zonk. Met vele honderden doden tot gevolg. Het precieze aantal zal allicht nooit achterhaald worden, maar er waren slechts een honderdtal overlevenden. Vluchtelingen willen liever niet in Griekenland aan land gaan, omdat ze daar opgesloten worden en daardoor hun reis wordt onderbroken. Italië is veel lakser en laat toe dat vluchtelingen doorreizen naar andere EU-landen. Vermoedelijk heeft dat verschil in aanpak bijgedragen aan de scheepsramp. Griekenland beweerde dat de vluchtelingen alle hulp weigerden en ze stelden dat het te gevaarlijk was om in te grijpen op een overvol schip zonder medewerking van de vluchtelingen. Er zou ook sprake zijn van pushbacks. Na de schipbreuk werden zoekacties opgezet, maar men had al snel alle hoop opgegeven. Maar waarom daarover zeuren? 5 dode miljonairs zijn toch veel meer waard dan zo'n 600 dode vluchtelingen, niet? Of, zoals iemand zich afvroeg, wat zou het verschil in budget en urgentie zijn om 5 miljardairs op 4 kilometer diepte te redden en 600 vluchtelingen in de Middellandse Zee? Nu de natuurherstelwet en in ruimere zin de milieuproblematiek al geruime tijd in de belangstelling staat en er al maanden gediscussieerd wordt over wat al dan niet dringend of niet dringend dient te gebeuren, waarbij tegelijkertijd gepoogd wordt om de geit en de kool te sparen, wat tussen haakjes niet zal lukken, is het misschien niet slecht om het volgende onder de aandacht te brengen. Te meer omdat de schuld van onder meer de slechte lucht- en waterkwaliteit en de klimaatverandering vaak bij het individu wordt gelegd, terwijl bijvoorbeeld grote olie- en gasbedrijven, techgiganten en zo meer verantwoordelijk zijn voor het gros van de uitstoot. In het hier aangehaalde voorbeeld gaat het slechts om één oliegigant waarvan de visie haaks staat op dat waarvan men stilaan in brede kring weet wat noodzakelijk is om het gemeenschappelijk belang te laten primeren op het belang van enkele of enkele bedrijven. Ondanks de belofte van de vorige CEO van Shell, Ben van Beurden, om de jaarlijkse olieproductie met enkele procenten per jaar terug te schroeven, zegt de nieuwe Shell-topman Wael Sawan dat met olie en gas goed geld te verdienen is en dus blijven we daarop inzetten. Daardoor hoopt hij beleggers te plezieren en heeft ook al een hoger dividend beloofd. dat alles in de strijd met ExxonMobil en BP en vooral ook in het belang van de aandeelhouders. Zijn klimaatonvriendelijke olieactiviteiten heeft hij inmiddels verkocht aan een concurrent. De uitstoot zal daardoor dus niet dalen, maar het zal niet meer voor rekening van Shell zijn. Het klimaat kan hem duidelijk aan zijn reet roesten. De markt en het vele geld zijn veel belangrijker. Ook in ons land probeert men de kool en de geit te sparen. Met als gevolg verliezers over heel de lijn. Er komt namelijk geen deugdelijke oplossing voor de uitstoot van onder meer broeikasgassen, waarvan stilaan toch wel geweten mag zijn dat die verantwoordelijk zijn voor de opwarming van de aarde, en van stikstof, waardoor de natuur verschraalt, sommige planten gaan woekeren en de voedselproductie in gevaar komt. We laten alle andere soorten gif, denk aan PFOS en PFAS, dan nog buiten beschouwing. Ondanks aan de ene kant een met woorden straf inzetten op natuurbehoud en verbetering van lucht- en waterkwaliteit, wordt die aan de andere kant door de voortdurende discussies over de haalbaarheid en over welke sectoren het meeste uitstoten en welke daar het meest zullen onder lijden, in de praktijk een halfslachtig of geen goed beleid tout court gevoerd. En dus heeft België zich weer maar eens onthouden bij de stemming over de natuurherstelwet. Zolang men niet wil accepteren dat bepaalde zaken, zoals de veel te intensieve veeteelt, de natuur ontwrichten, zal men ook geen maatregelen nemen. Dat die maatregelen consequenties zullen hebben en dat daar veel geld voor nodig zal zijn, is duidelijk. Maar blijven aanmodderen zal op termijn nog veel meer geld kosten. Influencers, wat een akelig woord is dat. En wat het woord dekt, is nog akeliger. Influencers dus zijn de voorbije jaren een booming business geworden. Maar binnenkort kunnen ze in Frankrijk niet meer promoten wat ze willen. Afgelopen met het aanbevelen voor een prikje, nou ja, prikje, van vitamine die kankercellen vernietigen. En gedaan met een fantastisch financieel rendement als je bijvoorbeeld €500 investeert in hun eigen tradingplatform. Influencers willen vooral snel rijk worden en daarvoor hebben ze een heleboel volgers nodig die ze van alles kunnen wijsmaken. En dat schijnt ook nog aardig te werken. Frankrijk is het eerste land in Europa dat de inhoud reguleert van wat influencers mogen verspreiden. Voorbij dus met de dubieuze medische wondermiddelen, reclame voor e-sigaretten, gokken, namaakproducten. En nog een heleboel andere malafide praktijken, als het aanprijzen om te beleggen in cryptomunten, het aanprijzen van loesje tradingplatformen en het oplichten van duizenden volgers. De straffen zijn niet min. De online sterren die de wet overtreden, riskeren tot 2 jaar gevangenisstraf, een boete van €300.000 en een verbod om nog verder te blijven influencen. Irangate heeft de bespreking van de aangekondigde brede fiscale hervorming doorkruist. Voorlopig is er geen evolutie in dat dossier, omdat de uitnodiging van en de goedkeuring van visa aan enkele hooggeplaatsten van schurkenstaat Iran momenteel het nieuws beheersen. Staatssecretaris Pascal Smit nam al ontslag. En zoals dat vaak gaat, wordt de Zwarte Piet weg en weer geschoven. Leek het er even eerst op dat de minister van Buitenlandse Zaken Haji Labib niets moest vrezen, dan bleek al ras dat haar lot aan een zijden draadje hangt. Premier Alexander De Croo bleek ook op de hoogte en verdedigde Labib. Zowel oppositie als leden van de meerderheid namen geen genoegen met de verklaringen. Heeft Labib fouten gemaakt? Heeft ze gelogen? Als haar lot bezegeld wordt, dan is de kans groot dat ook de Vivaldi-regering dit niet overleeft. U kan dat dus nog alle dagen op het nieuws volgen, voor zolang het duurt tenminste. Wanneer dit op antenne gaat, zou het al over en out kunnen zijn. Maar hoogstwaarschijnlijk valt de oplossing pas volgende week. Iets totaal anders nu. In 2027 is Leuven gaststad van de World Transplant Games, de Olympische Spelen voor getransplanteerden en donoren. Vlaams Belang was er als de kippen bij om het Leuvense stadsbestuur op hun Facebookpagina te tackelen. Quote, echt weer iets voor dat linkse Leuvense stadsbestuur natuurlijk. Maar ik ga de noodzaak voor onze eigen Olympische Spelen voor getransplanteerden zeker niet ontkennen. Dan is het ook meteen gedaan met het eeuwige geruzie over een oneerlijke competitie. Einde quote. Een van de reacties daarop was, beschamend dat je kritiek zou hebben op een sportevenement voor transpersonen. Maar nog beschamender dat je het verschil niet kent tussen getransplanteerde en transpersonen. Niveau nihil. De Facebook-post was een vergissing en is verwijderd. Is de reactie van het belang dat spreekt over een menselijke inschattingsfout waarbij de steller zogenaamd onterecht een connotatie zou gelegd hebben tussen het een en het ander. Op de vraag of ze dan toch transgenders bedoelde, is het antwoord dat die connotatie zou kunnen gemaakt worden, maar het niet was. Gezien de teneur van het bericht, redelijk ongeloofwaardig. Een bericht dat hier en daar op leedvermaak werd onthaald ging over Bernard Arnault, de rijkste man ter wereld en oprichting van het luxe concern LVMH, die op één dag $11,2 miljard of €10,2 miljard van zijn fortuin zag verdampen. Dat gebeurde door een koersval van 5% op de Parijse beurs. En toch dit in gedachten houden, een verlies op de beurs wordt maar echt een verlies als de aandelen effectief verkocht worden, niet zolang je ze in bezit houdt. En dat verlies moet ook danig gerelativeerd worden als je weet dat alleen al dit jaar zijn vermogen was aangegroeid met $29,5 miljard. Zijn vermogen is dit jaar dus na die koersval toch nog altijd met €18,3 miljard gestegen. Het blijft natuurlijk onwaarschijnlijk obsceen dat één man zo'n fortuin kan vergaren. En we moeten het toch nog even over Conor Rousseau hebben. Er is nu officieel een klacht tegen hem ingediend, niet door iemand die zijdelings iets vernomen heeft of een journalist die iets heeft opgevangen zonder te weten wat, maar door iemand die zegt via zijn advocaat dat hij het slachtoffer is geworden van seksueel grensoverschrijdend gedrag door Conor Rousseau. Een man van, al naar gelang de bron, 24 of 26 jaar oud. Zonder me uit te spreken over het waarheidsgehalte en zonder ook maar één detail van de zaak te kennen, is dit opmerkelijk. Gezien zijn leeftijd kan er al geen sprake zijn van een seksueel misdrijf met een minderjarige. Ik denk dan onmiddellijk aan iemand die mogelijk een korte relatie met Rousseau heeft gehad, een relatie die om een of andere reden is afgesprongen en die nu zijn kans ziet om wraak te nemen. Of aan iemand die Rousseau wou chanteren. Of aan opgezet spel, aangezien ook journalisten hier een rol in schijnen te spelen. En ik denk dan ook aan de affaire die Rupo zoveel jaren geleden, niet door een overspannen op aandacht uitzijnde nicht, beschuldigd werd van seksuele aanranding. Het bracht die Rupo op de rand van zelfmoord. Peter Terijn maakt op Facebook een interessante analyse en wijst voor de aantijgingen vooral in de richting van DPG Media en rechtse politieke partijen die op die manier een andere, niet zo linkse partij die momenteel goed scoort in de peilingen een hak te zetten. En ook de VRT doet goed mee aan dat spelletje. Een kort stukje uit de Facebook-post van Peter Terijn. Dat de aanvallen op Rousseau los van enige grond in de zaak uit extreem rechts en rechtshoek komen en door mainstream media opgevolgd worden, leidt geen twijfel. Daarover schreef eerder deze week Ico Mali al een goed stuk. Hij concludeerde daar, of er een schandaal is of niet, dat is vandaag niet het punt. Wat nu van belang is, is dat een melding genoeg is om zwart gemaakt te worden. Einde quote. Ik kan alleen maar zeggen, wil je Rousseau bestrijden, doe dat dan omwille van zijn politieke ideeën en niet door verdachtmakingen over zijn privéleven. Als moet blijken dat hij zich wel heeft schuldig gemaakt aan seksueel overschrijdend gedrag, dan krijgen we een heel ander plaatje. Maar zolang dat niet bewezen is, zouden de media beter hun bek dicht houden. En we moesten het zeker ook nog hebben over Italië, waar gelijke rechten voor LGBTQIA+ personen geleidelijk worden afgebouwd. Het begon al vorige week met het schrappen van de meemoeder als ouder. Deze week gaat men nog verder met het verbod op draagmoederschap dat een universeel misdrijf moet worden. Het past volledig in het plaatje van de premier van Italië, Giorgia Meloni, die tijdens haar verkiezingscampagne beloofde in de aanval te gaan tegen de LGBTQIA+ lobby en de genderideologie. Volgende week hoort u daar meer over. De kringen op het tafelblad zijn enkel dat. De vuile randen van een leeggedronken glas en iemand die het achterliet. Dichteres en tot ongeveer een jaar geleden eigenares van de Antwerpse LGBTQIA+ boekhandel Kartonnen Dozen, Johanna Pas, is donderdag 22 juni op 54-jarige leeftijd overleden aan kanker. Dat meldt Chris Lagerwerf op de Facebookpagina van de schrijfster. Een jaar geleden heeft Johannes kanker terug de kop opgestoken. Een jaar lang heeft ze keihard haar best gedaan door te leven op een zinvolle manier. En dat deed ze zo goed. Kort na haar laatste publieke optreden, de voorstelling van haar tarot-poëziebundel in Permeke, heeft ze moeten opgeven. Op 22 juni 2023, in de vroege ochtend, is zij in haar slaap overleden. Johanna Pas, geboren in 1969, was dichter en literair vertaler en was eigenaar van de queerboekhandel Kartonnen Dozen in Antwerpen. Ze vertaalde werk van Kay Tempest, Emma Donoghue en Jonathan Kemp. Activisme was een onlosmakelijk onderdeel van haar leven en werk. Haar gedichten verschenen in verschillende literaire tijdschriften en bloemlezingen en ze publiceerde eerder de poëtische novelles Alleen met jou, Soms gaan bomen staan de dood en De rug van een hand. Daarnaast was ze regelmatig ook in het theater te zien waar ze lezingen en voordrachten hield. In januari 2021 kreeg ze van Savaria de Media Award voor haar boekhandel Kartonnen Dozen die in 2022 zijn 25ste verjaardag vierde. Door haar ziekte moest ze de boekhandel echter ook sluiten. De laatste paar maanden trad ze ook nog regelmatig op met haar tarot-poëziebundel. Ik zal mijn best doen om je te vergeten. Elke keer, zodat ik niet meer op je wacht, zodat je elke keer weer nieuw bent. Dat kan je niet, zegt ze. Dat kan alleen de wind. Uit Alleen met jou, een novelle van Johanna Pas, februari 2008. Tot volgende week.